Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, luisteraars thuis en gasten in ons midden. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook in deze middagdienst zal student Van Vliet uit Amsterdam ons voorgaan. En de schriftlezing is uit twee gedeeltes. Allereerst uit Genesis 28, het 10e vers tot en met het 22e vers. En Johannes 1, vanaf vers 44 tot en met vers 52. Het thema van de preek is een ontmoeting in de nacht. De mededelingen beperken zich tot de collectes. Er zullen twee collectes worden gehouden voor de slotpsalm. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, het studiefonds. En bij de uitgang zal er een collecte zijn voor het bouwfonds. We gaan nu de schoolpsalm zingen, psalm 130, het tweede vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 146, het eerste vers. We zingen Psalm 146, vers 1. Wij gaan ons geloof belijden en in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 146, de versen 3 en 4. Dus wij belijden ons geloof en wij zingen Psalm 146, de versen 3 en 4. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen werd erom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, waar vandaan hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Voor wij de schriften gaan openen, willen we de Heere eerst bidden om zijn zegen. En wij zullen voorbeden doen voor broeder H. Simons, Goorsteeg 2 te Ede, die deze week geopereerd moet worden in verband met een tumor op de nier. Wij zullen voor hem bidden. Wij zullen in onze voorbeden ook stilstaan bij de admissie-examens die de afgelopen week gehouden zijn in Apeldoorn en de komende week en aanstaande maandag opnieuw gehouden zullen worden. Wij zullen danken voor hen die toegelaten zijn en ook bidden voor hen die niet toegelaten zijn en ook bidden voor het vervolg morgen. Laten wij bidden. Heilige, drie enige God, u die het bent, wiens alvermogen het heelal heeft voortgebracht, u die ook onze schepper bent, u die zichzelf openbaart als een God die neerziet op wie uw hulp verwacht. Tot u komen wij in het gebed om te vragen om uw hulp, of u ons nabij wilt zijn in deze dienst met uw geest en met uw genade. Wij gaan zo de schriften openen en wij bidden van u. Spreek tot ons en geef dat wij uw stem zullen horen en verstaan. En zullen horen wat u tot ons te zeggen hebt. Leidt u ons en geeft u ons zicht op uw trouwe zorg, op uw genade. Wij bidden u, wilt u de kloof overbruggen die het van nature is tussen ons en u. En verbindt u ons steeds opnieuw als wij door onze zonde scheiding maken tussen u en ons. Wij bidden u, wees u ons nabij en geef ons wat wij nodig hebben. Troost als wij troost nodig hebben. Vermaan ons als wij dat nodig hebben. Bemoedig ons. Heere, leidt u ons door uw geest, door uw woord. En wij danken u dat wij uw woord hebben. Dat wij daaraan mogen luisteren. Dat uw woord klinken mag. Wij bidden u, geef dat het uw woorden zullen zijn die hier zullen klinken. Wij danken u dat uw woord ook op zoveel plekken klinken mag. Ook op deze zondag. Ook hier in Veenendaal. In deze omgeving. In ons land. Dat er zoveel christenen zijn die uw naam mogen belijden. En die ook vandaag samenkomen rondom uw woord. Wij bidden u. Wilt u dat woord zegenen. Ook wat vandaag geklonken heeft en nog klinken zal. En breid uw koninkrijk uit. Wij willen u bidden voor de kerken waarin u ons een plaats geeft. Wij bidden u. Wilt u eenheid geven in onze kerken? Een eenheid die gegrond is op uw woord. We willen bidden voor onze theologische universiteit in Apeldoorn. Nu er in de afgelopen week admissie-examen zijn gehouden. Wij danken u voor de drie broeders die toegelaten mochten worden. Wij bidden u, wilt u hen, deze broeders, verder aangorden met uw kracht en met uw genade. En wilt u hen tot een zegen stellen in de kerken. Wilt u geven dat de God van Jacob hen tot hulp mag zijn en dat ze het van u mogen verwachten. We bidden ook voor hen die niet voor de broeders die niet toegelaten werden. Heer, u weet wat dit met hen doet en we bidden u, geeft u hen ook uw genade en leidt u hen. We bidden u ook voor het vervolg van de admissie-examens. Wilt u de curatoren wijsheid geven om maar bovenal de leiding van uw Heilige Geest. En wilt u ook de broeders die het admissie-examen afleggen, ook alles geven wat daarvoor nodig is. En wij bidden u, wilt u steeds opnieuw broeders roepen die uw woord mogen gaan uitdragen in de gemeente, die uw woord mogen gaan verkondigen en wilt u geven dat de prediking van uw woord door mag gaan naar uw belofte. Wij bidden u voor ook voor alle vormen van woordverkondiging die plaats mogen vinden. Wij bidden u voor het werk van zending. Ver weg als zendelingen uitgezonden zijn op allerlei manieren. Voor woordverkondiging, voor bijbelvertaalwerk, voor praktische hulp. Wilt u dat werk zegenen en geven dat ook op die manier uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Dat bidden we ook voor de zending dichtbij. Voor het werk van evangelisatie wat ook in ons land op zoveel plekken gebeuren mag. Ook hier in Veenendaal. Wij bidden u ook in het bijzonder voor het werk van de poster. Wilt u dat ook daar ook nabij zijn? Wilt u dat werk zegenen? En we willen u ook bidden om een zegen over de ontmoetingsavond die deze week gehouden zal worden. Geef dat het een. We bidden u of u wilt geven dat het een goede avond mag zijn. En wilt u ook op die manier uw koninkrijk bouwen. En zegen ook dominee Visser, ook in het werk wat hij daarin mag doen. We bidden u ook voor de woordverkondiging voor Israël, onder Israël. Wilt u ook daar uw koninkrijk uitbreiden en zicht geven op u, de zaligmaker, u, o Heer Jezus, die gekomen bent om zondaren te bevrijden. We willen bidden voor onze overheid op de verschillende niveaus, hier in de gemeenteraden, op de niveaus van de provincie, de landelijke overheden. Wilt u wijsheid geven aan hen die politieke verantwoordelijkheid dragen? Heeft u een wijsheid om ons te regeren? We willen bidden ook voor de wereld, voor regeringsleiders. Ook als in de afgelopen tijd er topontmoetingen geweest zijn, ook tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Wij weten soms niet wat wij in dat opzicht moeten bidden. Maar we bidden u, geeft u ons zicht op uw leiding in de geschiedenis. Dat u het bent die alle macht hebt en dat u de geschiedenis leidt naar uw toekomst. Wij willen bidden of u vrede wilt geven op deze wereld. Dat willen we bidden voor het Midden-Oosten. Als er op zoveel plekken oorlog, daar op zoveel plekken oorlog is, geweld. En we willen bidden voor slachtoffers van oorlog. We willen bidden van de slachtoffers van armoede. En er is zoveel leed dat wij het niet eens kunnen benoemen. Maar Heer, we weten dat u het ziet en we willen het in uw handen leggen. En we bidden u, geeft u ons een bewogen hart voor de nood ver weg en ook voor de nood dichtbij. Wij bidden ook voor de vervolgde kerk. Wij danken u dat wij zo in alle rust en vrijheid mogen samenkomen. Dat is een onverdiende zegening uit uw hand. Wij bidden u, geef dat wij dat zullen waarderen. Maar we willen ook bidden voor onze medebroeders en zusters die vrijheid niet of veel minder hebben. En wilt u ook juist hen ook in het bijzonder nabij zijn. Als zij vandaag samenkomen, geeft u hen veiligheid en bescherming. En wees u hen erbij. En we willen bidden, bijzonder deze week, voor christenen in Algerije. Wij danken u ook voor het feit dat u ook daar laat zien dat u regeert. Als daar de afgelopen tijd weer kerken geopend mochten worden. Wij danken u dat u daar ook christenen bemoedigt. En wij willen u bidden, wilt u hen erbij zijn als zij daar tegenwerking ervaren van overheden, van groeperingen die zich verzetten tegen u en uw woord. Wilt u ook daar uw koninkrijk uitbreiden en uw kinderen daar ook nabij zijn. We willen ook bidden voor ons, als gemeente zoals we hier zitten. U weet ook wat wij persoonlijk meegebracht hebben. En wij bidden u, troost u ons en wees u ons nabij. En we willen in het bijzonder bidden voor onze broeder Simons, die deze week geopereerd moet worden. Wij willen u bidden, geeft u hem kracht en troost en wilt u geven dat ook de operatie succesvol mag zijn. En geeft de artsen wijsheid om onze broeder op de juiste manier te behandelen ook, in medisch opzicht. Maar wilt u ook bovenal geven dat hij zich steeds opnieuw voor u geleid mag weten en dat hij uw nabijheid ook mag ervaren. Wilt u ons zo geven wat we nodig hebben in deze dienst. Zegent u de organist, de oppas, de koster en wat er ook aan taken in deze dienst ook gedaan mag worden. We bidden ook voor hem die uw woorden door mag geven op deze plek, hier deze middag. Leidt u hem door uw Heilige Geest en laat hem uw woorden spreken. En geef zo dat deze dienst mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Dat vragen wij u. Uit genade, om Christus wil. Amen. Wij gaan de schriften openen op twee plekken, in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Allereerst in Genesis 28, vers 10 tot en met 22. En vervolgens in Johannes 1, de versen 44 tot en met 52. Dus wij lezen allereerst Genesis 28, de versen 10 tot en met 22. Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs, omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder, en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham, en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn, als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: de Heere is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij: hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. En gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei: als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. We lezen verder in Johannes 1. Johannes 1 vanaf vers 44. Johannes 1 vanaf vers 44. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea. En hij vond Filippus en zei tegen hem: volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem: wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem: kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem: zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem: van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem: Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem: omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem: voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. De tekst voor de preek van vanmiddag vindt u in Genesis 28, in het gedeelte wat we net gelezen hebben. Dus de tekst voor de preek is Genesis 28, de versen 10 tot en met 22. Maar voor wij naar deze woorden gaan luisteren, dus willen we eerst zingen, en dat doen wij uit Psalm 13, de versen 1, 3 en 4. Dus wij zingen uit Psalm 13, de versen 1, 3 en 4. Gemeente, straks na het amen zingen wij verder uit deze psalm, zingen wij psalm 13, vers 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het zou kunnen dat er hier jongeren zijn die wel eens meegedaan hebben aan een dropping. Dat gebeurt vaak tijdens een kamp. Dan wordt de groep kampgangers ergens heen gebracht en jullie moeten zelf maar zien terug te komen. Ik herinner me nog dat ik zelf een keer een dropping meemaakte, de allereerste keer. En onderweg daarnaartoe leek het me heel spannend. Maar toen het zover was, viel het eigenlijk wel mee. Het was wel donker, maar het was eigenlijk best gezellig. Er waren zaklampen mee en smartphones met GPS en navigatie. Als we dat hadden gewild, dan had de dropping een stuk spannender kunnen zijn. Zonder telefoon met navigatie wordt het al spannender. Zonder zaklamp in het donker lopen is misschien nog wel spannender. En misschien herinner je wel dat onbehagelijke gevoel als het even wel donker is tijdens die wandeling. Je moet er niet aan denken dat je daar alleen zou lopen. Vanmiddag zien we Jacob, die net als jij tijdens een dropping maar moet zien hoe hij van plek A bij plek B komt. Lopend. Een weg die hij niet kent. Niet met een prettig gezelschap, maar alleen. En ook geen fijne wandeling, maar een vlucht. Want zijn leven staat op het spel. Zijn broer Esau wil hem doden. Zo komen we Jacob vanmiddag tegen. De wandeling die jullie maakten duurde waarschijnlijk hoogstens een paar uur. En daarna kon je lekker je bed in. De reis die Jacob maakt is wel 800 kilometer. En het is goed mogelijk dat op het moment dat we Jacob tegenkomen in onze tekst, dat Jacob al een paar dagen gelopen heeft. En aan het einde van zijn dag duikt hij niet zijn bed in, maar in deze nacht slaapt hij in de open lucht. En in die nacht heeft Jacob een ontmoeting. Een ontmoeting waardoor de rest van de reis voor Jacob een stuk minder spannend wordt. Want Jacob ontmoet iemand, niet iemand die hem een tomtom geeft, zodat hij precies weet hoe hij moet lopen, maar iemand die hem garandeert dat hij op zijn bestemming aan zou komen. Jacob krijgt geen prettig reisgezelschap, maar hij krijgt de garantie dat hij veilig aankomt en veilig terugkeert. We gaan letten op deze ontmoeting. En dat doen we onder het thema een ontmoeting in de nacht. En we zien drie dingen. We zien een reis in het donker. En we zien een droom van het licht. En we zien de weg naar de morgen. En we zullen bij die laatste twee punten zullen we iets langer stilstaan dan bij de eerste. Jacob had moeten vertrekken. Vluchten. Gedwongen door de omstandigheden. En eigenlijk moet je zeggen, had hij het over zichzelf afgeroepen. Vader Isaac was oud geworden. Esau en Jacob hadden het moment afgewacht dat Isaac zijn zegen aan hen mee zou geven. En ze wisten allebei dat de eerstgeboortezegen veel meer waard was dan de zegen voor de jongste zoon. En op een goede dag had vader Isaac zijn oudste zoon Esau bij zich geroepen. Esau moest gaan jagen en een stuk vlees voor hem klaarmaken. En daarna zou Isaac zijn handen op Esau leggen om hem de zegen van de eerstgeborene te geven. En moeder Rebecca had het gehoord. En ze had gedacht, dit gaat fout. Had God niet gezegd dat bij de geboorte van de tweeling dat de meerdere de mindere zou dienen? Maar in plaats dat ze dit met God overlegt Rebecca met Jacob. En Jacob bedriegt zijn vader. En zo gebeurde het dat vader Isaac zijn handen, waarmee jij de eerstgeboortezegen doorgeeft, niet legt op Esau, maar op Jacob. En Esau is woedend als hij dat hoort. Hij besluit te wachten op de dood van zijn vader Isaac. En dan zal hij Jacob doden. Wat een ellende in de tenten van Isaac en Rebekka. Isaac en Rebekka, die moeten toezien hoe hun ene zoon de andere zoon haat. Esau, die rekende op de eerstgeboortezegen, maar hij misloopt. Esau, die vervuld is van een diepe haat tegen zijn jongste broer. Esau, die het bovendien ook nog eens helemaal bij zijn ouders verbruid heeft, door met heidense vrouwen te trouwen. En dan Jacob. Hij heeft de eerstgeboortezegen wel gekregen, maar hij is zijn leven niet meer zeker. En hoe zal zijn band met de Heere zijn geweest? Zal Jacob zich niet afgevraagd hebben wat de Heere vond van het bedrog dat hij met zijn moeder Rebekka pleegde? Zou hij zich niet afgevraagd hebben of God hem de zegen wel zou geven die hij door het bedrog ontputseld had? Misschien ben jij ook wel in zonde gevallen. En vind jij het ook moeilijk om God weer onder ogen te komen? Je vraagt je af, zou God mij wel genadig willen zijn? Wat is het moeilijk om in zo'n situatie weer te bidden? Als je daarmee zit, let dan vanmiddag op hoe God naar Jacob toekomt. En hoe Jacob daarop antwoordt. Isaac en Rebekka gaven een advies. Jacob, vlucht, want in de buurt van Esau ben jij niet veilig. Ga naar Paddan Aram, naar de familie van je moeder en vind daar een vrouw. Jacob wordt op het hart gebonden om geen vrouw te nemen uit de volken om hem heen, maar uit de dochters van Laban. Een familie waar je van mag verwachten dat ze de Heere vrezen. En gehoorzaam aan zijn beide ouders dit keer, gaat Jacob op weg, een lange reis tegemoet. Vers 10 zegt, Jacob ging naar Haran. Over deze plaatsnaam ging het al eerder in Genesis. Genesis 11. Haran, dat was de plaats waar Tera, de vader van Abraham, zijn familie mee naartoe genomen had, uit Ur der Chaldeeën. Hier in Haran was God aan Abraham verschenen met de opdracht om dat land te verlaten en te gaan naar het land dat God hem wijzen zou. Met de belofte dat zijn nageslacht een groot volk zou worden en tot een zegen zou zijn. Maar als je hier de tekst leest, dan lijkt het wel alsof de geschiedenis terug bij af is. Het is een puinhoop in het gezin van Isaac. En Jacob gaat nota bene naar de plek waar God Abraham vandaan geroepen had. Weg van het land van de belofte. Alleen. Bang om te zullen sterven door de haat van zijn broer. Wat is er nu nog over van Gods belofte aan Abraham? Gemeente, het is dat wij het vervolg kennen. Anders zou je toch denken dat het allemaal voor niets geweest is. We zijn weer terug bij af. Zo'n gevoel bekruipt sommigen vandaag misschien ook wel. We kijken naar de kerk van het Westen. We zien verdeeldheid binnen de kerken. We zien secularisatie, waardoor mensen de kerk verlaten en God vandaan gaan. We zien secularisatie binnen de kerk, als gelovigen steeds meer beheerst lijken te worden door het leven hier en nu, in hun denken, in hun keuzes. Dingen waar we ons zorgen over kunnen maken. Dat soms zomaar de gedachte opkomt. Gaat het weer terug met de kerk in het Westen, waar het begonnen is. Het heidendom. Alleen nu in een modern jasje. Of mogen we hopen op een vervolg. Nou, de geschiedenis van vanmiddag, die heeft in ieder geval wel een vervolg. Deze woorden vormen geen begin, geen eindpunt, maar een beginpunt. Het begin van een lange geschiedenis waar we vanmiddag een stukje van horen. Jacob maakt een lange reis. En ongetwijfeld heeft hij veel tijd gehad om na te denken. Zou hij niet veel gepiekerd hebben? Zal God zijn belofte vervullen, nu ik deze zegen door bedrog gekregen heb? Vers 11 zegt, Jacob bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Het is nacht, de zon is onder. Jacob moet zijn reis onderbreken, want in het donker van de nacht kun je niet reizen. Of het de eerste nacht is, of dat hij al langer onderweg was, dat weten we niet. Maar in ieder geval is deze geschiedenis, vindt die plaats aan het begin van Jacobs reis. En Jacob overnacht in de open lucht. Dat was waarschijnlijk niet per se nodig, want het is heel waarschijnlijk dat hij best had kunnen overnachten in de omgeving. Maar hij staat buiten. En tijdens deze nacht krijgt Jacob een droom. Dat zien we in ons tweede punt. Een droom van het licht. In deze droom ziet Jacob een ladder. Een verbinding tussen hemel en aarde. En de top van die ladder raakt de hemel. En het is een brede ladder. Want engelen klimmen omhoog en omlaag. En wie staat er bovenaan de ladder? Dat is de Heere zelf. Wat laat deze ladder aan Jacob zien? Dat hemel en aarde met elkaar verbonden zijn. Jacob dacht dat hij alleen op reis was. Maar God laat aan Jacob zien dat hij hem niet alleen laat. Ondanks Jacobs zonde, ondanks het feit dat Jacob zo vaak zijn eigen plan getrokken had, God laat aan Jacob zien, ik ben bij je. Misschien zit jij ook wel met die vraag. Is God wel bij mij? Wat kan het eenzaam voelen als je niet meer voelt dat God erbij is? Als je niet meer weet hoe het verder moet? Als je bij God vandaan gegaan bent en je kunt de weg naar God terug niet meer vinden? Je voelt dat de zonde scheiding maakt tussen jou en God. Hoe kan deze scheiding dan weer opgeheven worden? Hoe kunnen wij zondige mensen weer terug bij God komen? Kregen wij maar een droom waarin God tegen ons zei, ik ben bij je. Zagen wij maar wat Jacob zag. Dat hemel en aarde elkaar raken. Dat wij niet alleen in het leven staan, maar dat God erbij is. Maar wij zien niet wat Jacob zag. Toch? Toch wel. We lazen net Johannes 1. Ik pak het er even bij, dat kunt u ook doen. Johannes 1. Het gaat in het gedeelte wat we net lazen over mensen die discipel van Jezus worden. En we zien in de versen 44 tot 46 Filippus. Filippus tegen wie de Heer Jezus zei, volg mij. En wat doet Filippus dan? Hij doet iets wat anders. Hij zoekt Nathanael op en nodigt hem uit om ook Jezus te volgen. Jezus, die de Messias is. Nathanael twijfelt. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Maar hij gaat toch met Filippus mee naar Jezus. En als Nathanael dan bij Jezus komt, zegt Jezus tegen Nathanael, Nathanael, Ik zag jou al toen jij nog onder die vijgenboom zat. En we lezen in vers 50 dat Nathanael overtuigd is. Jezus is de Zoon van God. En dan zegt Jezus, je zult nog grotere dingen zien dan deze. En dat is waar het me om gaat. In vers 52. Vanaf nu af zult u de hemel geopend zien. En de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Jacob zag een ladder waar engelen op en neer klommen. Nathanael zag de Heer Jezus. En vanaf toen de hemel geopend en engelen opklimmen en neerdalen. En met deze woorden wijst de Heer Jezus zichzelf aan als de vervulling van dat wat Jacob in zijn droom al mocht zien. De Heer Jezus maakt de verbinding tussen hemel en aarde. Door zijn werk wordt hier op aarde al iets van de hemel zichtbaar. In zijn daden wordt zichtbaar, iets zichtbaar van hoe groot God is. Maar ook hoe dichtbij. De Heer Jezus overbrugde de kloof die de mens van God gescheiden hield. Door hem kan de mens weer terugkeren in de gemeenschap met God. In de Heer Jezus is God dichtbij gekomen. Daarom kreeg hij ook de naam Immanuel. God met ons. Wij krijgen dus geen droom van een ladder. Maar wij hebben de Bijbel. De Bijbel waarin wij de Heer Jezus zien als degene die verbinding heeft gelegd tussen hemel en de aarde. En door hem komt God dichtbij en spreekt God onze aan en laat hij ons weten dat hij ons nabij wil zijn. Terug naar onze tekst. Op het moment dat Jacob deze droom had, moest de Heer Jezus nog naar deze aarde komen. Jacob moest leven uit de belofte. Een belofte die van boven aan de ladder uitgesproken werd. De Heer zegt in vers 13 en 14, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. En dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Als u deze woorden van de Heere vergelijkt met de wens die Isaac meegeeft in de versen 3 en 4, voor Jacob op reis gaat, dan zie je overeenkomsten. Isaac wenste Jacob de zegen van de God van Abraham toe. En God openbaart zich aan Jacob als de God van Abraham en Isaac. Isaac wenste Jacob toe dat het land van Abraham, waar hij als vreemdeling woonde, dat hij dat in bezit zou krijgen. En hier belooft God aan Jacob dat land. Isaac wenste Jacob in vers 3 een talrijk nageslacht toe. En God belooft aan Jacob dat zijn nageslacht zal zijn als het stof van de aarde en dat het zich uit zal breiden naar alle windstreken. De Heere belooft aan Jacob dat in hem en in zijn nageslacht alle einden der aarde gezegend zullen worden, alle geslachten van de aarde gezegend zullen worden. Beloften die God ook wel eerder aan Abraham had gedaan in Genesis 12 en 13. De Heere komt dus niet met iets nieuws. De Heere bevestigt in deze droom de belofte die hij eerder al gedaan had. Waarschijnlijk had Isaac die woorden aan de jonge Jacob al eens doorgegeven. En die woorden hoort Jacob nu uit de mond van de Heere zelf. Nu weet Jacob zeker dat de belofte van God die van Abraham op zijn vader Isaac was overgegaan, nu ook op hem overgaat. God zal zijn belofte gaan vervullen. En dat zal God doen via zijn nageslacht. Het zal wat onwerkelijk geweest zijn voor Jacob. Want Jacob kan nog helemaal niet zien van de vervulling van Gods belofte. Nog steeds moet hij vluchten voor zijn broer die hem wil doden. Zicht op nageslacht heeft Jacob nog niet. Want hij moet nog enkele honderden kilometers lopen om een vrouw te vinden. Maar nu heeft Jacob perspectief. Ondanks dat Jacob zijn vader had bedrogen, trekt God zijn belofte niet in. Door Jacob heen zal God zijn beloften aan Abraham en Isaac vervullen. De vervulling van Gods plan staat voorop. Dat is het belangrijkste. Maar Jacob krijgt ook wat hij daar concreet voor nodig heeft. Vers 15. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Onder Gods bescherming mag Jacob de lange reizen volgen. God zelf zal met hem meegaan en hem niet verlaten. Een betere bescherming kun je niet indenken. Jacob mag Gods goedheid ervaren in de lange reis die voor hem ligt. Dan heb je een goede reis. Het is opvallend dat God hier geen woord van afkeuring uitspreekt over het bedrog van Jacob. Blijkbaar kiest God ervoor om de zonde op dit moment in Jacobs leven niet aan de orde te stellen. Blijkbaar vindt God dit niet het geschikte moment om dat te doen. God weet wat zijn kinderen op welk moment nodig hebben. En in zijn liefde houdt hij daar rekening mee. Dat betekent niet dat de zonde tussen God en zijn kinderen in kunnen blijven staan. Want God zal op een ander moment Jacob wel confronteren. Maar we kunnen hier wel van leren dat God ook zijn liefde toont in de manier waarop hij zijn kinderen terecht wijst. Net zoals je een kind dat gewond geraakt is, omdat het niet oplette bij het oversteken, door zijn ouders eerst wordt getroost, en dat er dan nog eens een keer een gesprek volgt over veilig oversteken. Hier in Genesis 28 bemoedigt de Heere Jacob en stelt hij hem in staat om verder te gaan. Nu heeft Jacob het nodig dat hij mag leven onder Gods bescherming en onder Gods zegen. Gods zegen en bescherming betekenen niet dat het leven daarmee direct comfortabel voelt. Een leven in uiterst moeilijke omstandigheden, met de ervaring dat alles tegen zit, kan een leven zijn onder Gods bescherming en onder Gods zegen. En een uiterst comfortabel leven, waarin alles voor de wind gaat, kan een leven zijn zonder Gods zegen en bescherming. Hoe kom je dan onder Gods zegen en bescherming? En hoe weet je dan dat je leeft onder Gods zegen en bescherming? We gaan erbij stilstaan. We gaan letten op het derde: de weg naar de morgen. We zagen in vers 11 dat de zon onderging. En het is opvallend dat Genesis 28 niet vertelt dat daarna de zon weer opging. En dat is niet toevallig. We lezen van Jacob dat hij wakker wordt, dat hij van alles gaat doen. En het is niet waarschijnlijk dat Jacob dat in het donker deed. Natuurlijk heeft de zon geschenen. Maar Genesis 28 vertelt niet dat de zon geschenen heeft. En als je door zou lezen in Genesis 29 en 30 en 31, dan lees je van alles over hoe Jacob bij Laban aankomt, hoe hij vrouwen krijgt, kinderen, bezit, hoe zijn bezit uitbreidt. En in hoofdstuk 31, hoe Jacob weggaat bij Laban en terugkeert naar het land dat God aan Abraham was beloofd. Maar we lezen in al deze hoofdstukken niet dat de zon is opgegaan. En in Genesis 32 wordt ons duidelijk waarom. Als je meekijkt, ik zie mensen met een bijbeltje zitten, dat is goed. In Genesis 32 wordt duidelijk dat Jacob, we zijn dan 20 jaar verder, dat hij 20 jaar later nog even bang is voor zijn broer Esau. En in de versen 1 tot en met 5 zien we hoe Jacob boden stuurt naar Esau. En in vers 6 komen die boden terug en wordt aan Jacob duidelijk dat Esau klaarstaat met een groep van 400 man. En dan lezen we in vers 7. Toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem. En in de rest van het hoofdstuk zien we wat Jacob allemaal gaat doen. Jacob is bang omdat hij zijn broer onder ogen moet komen. De broer die hij 20 jaar eerder bedrogen had. En in de vers 7 tot vers 23 zien we allemaal maatregelen die Jacob neemt om zijn vrouwen, zijn kinderen en zijn bezit te beschermen. En vervolgens blijft hij ook nog de hele nacht wakker. En dan vertelt Genesis 32 vanaf vers 24 over wat er in die nacht gebeurt. In die nacht is er opeens een man die een gevecht met Jacob aangaat. En dat is geen gewone man, maar dat is de Heere zelf. En Jacob overwint en hij eist God zegen. En dan vraagt God aan Jacob om zijn naam. Jacob, dat is bedrieger. En zo legt God precies bloot wat er in het leven van Jacob aan de hand was. Jacob heeft geen zegen verdiend. Hij heeft zijn vader bedrogen. En wat doet God? Hij verandert de naam van Jacob. Je zult Israël heten. Jacob ontvangt een nieuwe naam. En dan staat er in vers 31 die simpele mededeling waar je als gewone Bijbellezer zomaar overheen zou lezen. En de zon ging over hem op. God heeft weggenomen wat als een nacht over Jacobs leven had gehangen. Dat hij zijn vader had bedrogen. De angst voor zijn broer. Maar nu kan Jacob met een gerust hart Esau gaan ontmoeten. Misschien zijn er hier ook wel mensen die leven in zo'n nacht als Jacob. Zonde, verkeerde keuzes, dingen van lang geleden waar je je voor schaamt. Waar je de gevolgen van ondervindt. Dingen die tussen jou en God in zijn gaan staan. Laat dit dan de stip zijn op de horizon. De zon ging over hem op. Op het moment dat dit gebeurt bij Jacob, zijn er heel wat dingen voorbij gegaan. We zijn een half mensenleven verder. Je zou haast vergeten dat de zon is ondergegaan. Maar toch, de zon ging op. En zolang het nacht is in jouw leven, doe dan wat Jacob doet in het vervolg van onze tekst. We keren terug naar Genesis 28. God had aan Jacob beloofd. Ik ben met u en zal u beschermen, totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Met andere woorden, mijn bescherming zal langer duren dan jouw reis. Mijn bescherming, zegt God, zal niet alleen meegaan tot Haran, maar ook terug. Ik zal je terugbrengen, zegt God. Ik zal met jou zijn, tot in jou en jouw nageslacht. Alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. En deze rijke beloften zijn niet alleen rijk voor Jacob, maar ook voor ons. Want ook wij mogen in de zegeningen delen van het nageslacht van Jacob. Want we zagen al de ladder uit de droom van Jacob. Die verwees naar hem, de Heer Jezus. De Heer Jezus die naar deze aarde kwam om mensen die bij God vandaan waren gegaan terug te brengen. Hij die de blinkende morgenster is. De morgenster, dat is de ster die het licht van de nieuwe dag aankondigt. Hij wil zijn licht in het hart van zondige mensen laten schijnen. En als hij zijn licht in het hart laat schijnen, dan laat hij alle duisternis van zonde, van angst, van Godverlatenheid verdwijnen. Wat doet Jacob als hij deze belofte gehoord heeft? Hij wordt wakker. Jacob was passief toen hij Gods belofte kreeg. Het was Gods initiatief om naar hem toe te komen met zijn belofte. Zoals God ook naar ons toe komt. Op zijn initiatief. Met zijn belofte. En als Jacob wakker wordt, dan realiseert hij zich wat er gebeurt. De Heere is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Dus Jacob hoorde Gods stem. En hij realiseert zich pas achteraf dat het de stem van de Heere was. Zo kan het vandaag nog gaan. Dat je Gods stem hebt gehoord en dat je pas achteraf realiseert dat het de stem van God was. Gemeente, hoe vaak heeft God tot u, tot jou, tot mij gesproken, zonder dat wij ons realiseerden dat het de stem van de Heere was. Wat mij opviel, is dat we nauwelijks iets lezen over Jacob's verwondering dat hij een bijzondere ervaring heeft meegemaakt. Namelijk dat Jacob Gods stem gehoord heeft in een droom. Dat is toch wel heel bijzonder. Maar Jacob zegt in vers 16, de Heere is werkelijk op deze plaats. Jacob verwondert zich vooral over Gods aanwezigheid en dat God tot hem sprak. En gemeente, het zit hem niet in bijzondere ervaringen. Dat God spreekt, dat is bijzonder. En het bijzondere of het spectaculaire is ook niet altijd van God. God kan zo werken, dat doet God soms ook. Maar zelfs als je iets bijzonders, iets spectaculairs meemaakt, betekent dat niet zonder meer dat het daarmee ook van God is. Want God spreekt niet altijd op een manier die wij bijzonder vinden. De gewone manier waarop God tot ons spreekt is door de Bijbel. Door de prediking. En als jij, als u, Gods hulp en leiding nodig hebt, bid daar dan voor. Lees in de Bijbel. Luister naar de prediking. Want zo wil God je leiden en je de weg wijzen. En nogmaals, God kan het anders doen. En soms doet hij het ook anders. Bijvoorbeeld door bijzondere dingen die je meemaakt. Maar verwacht het daar niet in de eerste plaats van. Als de Heer tot Jacob spreekt, komt de Heer ook niet met iets volstrekt nieuws. De Heer sluit zich aan in zijn belofte bij wat hij al eerder beloofd had. En daarin hebben we gelijk een middel om onze ervaringen te toetsen. Aan Gods woord. Want God zal tegen ons nooit iets zeggen wat in tegenspraak is met Gods woord. Ervaringen die tegen Gods woord ingaan, kunnen niet van God zijn. En daarom is het goed dat we wat we meemaken in ons leven met God, dat we die ook met andere gelovigen bespreken. En het samen toetsen aan het woord van God. Gods woorden hebben ook gevolgen voor wat Jacob gaat doen. Jacob ervaart ontzag voor dat wat er gebeurd is. Dat is terecht. Als de Heer spreekt, is het gepast om eerbiedig te zijn. Jacob zet een steen overeind. Hij markeert de plaats waar de Heere tot hem gesproken heeft. En hij giet olie uit over die steen. Hij wijdt de steen aan de Heere. Jacob wil niet vergeten wat de Heere gedaan en beloofd heeft. De plaats krijgt ook een nieuwe naam. Bethel, huis van God. Op deze plaats is de Heere naar Jacob toegekomen. En vanaf nu zal ieder die de naam van de plaats uitspreekt, herinnerd worden aan wat God beloofd heeft. En tenslotte legt Jacob een gelofte aan de Heere af. Hij belooft dat als hij terugkeert, een tiende deel van zijn bezit, dat hij dat aan de Heere zal geven. En dan komen we bij de laatste verse. Hij zegt in vers 20, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Is Jacob hier niet wat vrijpostig? Als de Heer mij zal beschermen. Zou je Jacobs woorden kunnen samenvatten van: God moet maar eerst mijn wensen in vervulling laten gaan. En dan zal ik nog eens wat terug doen? Nee, gemeente, ik denk niet dat dat zo is. Jacob is niet brutaal. Waarom niet? Nou, let maar eens op de voorwaarden die Jacob stelt, hoe die overeenkomen met de beloften die God aan hem gedaan had. God had beloofd, Jacob zegt, als God met mij zal zijn, als God mij brood en eten geeft, als ik in vrede terug zal keren in het huis van mijn vader. En wat had God beloofd in vers 15? U kunt meekijken. God had beloofd met hem te zijn. Overal waar hij heen zou gaan. God had beloofd dat hij zou terugkeren. God zou hem niet verlaten. Totdat hij gedaan had wat hij tot hem gesproken had. Je zou kunnen zeggen, de voorwaarden van Jacobs gelofte zijn eigenlijk niets anders dan wat God zelf al beloofd had. Daarom zijn de woorden van Jacob in het slot van de tekst niet brutaal, maar juist een uiting van vertrouwen in de God die beloofd heeft. De voorwaarden van Jacob zijn de vorm van vrijmoedigheid die de Heere zo graag bij zijn kinderen ziet. De Heere wil niets liever dat wij de Heere houden aan wat hij beloofd heeft. Wat Jacob hier doet, kun je eigenlijk vergelijken bij wat een peuter doet. Ik stel het zo voor, een kind loopt op een afstandje van papa en opeens ziet het iets waar het bang voor is. En het loopt met de handjes omhoog naar papa toe. En papa, die het allemaal al lang aan zag komen, die staat zo, met wijde armen. En als het kind bij papa komt, dan klemt het zich om papa vast. En weet dan zeker, het is veilig. En eigenlijk is het zo vanmiddag nu ook. God liet aan Jacob zijn open armen zien. En Jacob antwoordt door naar God toe te gaan en zich aan God vast te klemmen. En dat is het evangelie van vanmiddag. Want misschien zie jij wel God wel als een God die ver weg is. Maar als je bang voor God, omdat je dingen gedaan hebt, waardoor je bang bent dat God boos op je is. Het evangelie van vanmiddag is dat God met open armen staat en dat je als een peuter naar hem toe mag rennen om bij hem bescherming te vinden. En hoe kun je dan aan hem vastklemmen? Door je vast te houden aan zijn belofte, zoals Jacob deed. En gemeente, ik weet dat het niet vanzelfsprekend is dat je dit doet. Dat je dit kunt. Dat was het bij Jacob ook niet. Jacob vertrouwde eerder meer op zijn eigen listen, zijn eigen plannen, dan op wat de Heer beloofde. Maar hier toont Jacob geloof door God te houden aan wat hij beloofde. Dat is het geloof wat Gods geest in hem gewerkt heeft. Dat is het geloof wat Gods geest ook vanmiddag hier wil werken. Jacob belooft dat de steen die hij heeft opgericht voor hem tot een huis van God zal zijn. Hij zal God aanbidden op die plek en hij zal van zijn bezit het tiende deel geven. Gemeente, dat is een passend antwoord op Gods belofte. Het antwoord van ontzag. Het antwoord van niet vergeten wat de Heer heeft beloofd en God houden aan zijn belofte. Al dit het is wat je leven kenmerkt, dan mag je weten dat je leeft onder Gods zegen en zijn bescherming. Er is ook een ander antwoord mogelijk. Het antwoord van wantrouwen. Dat je niet gelooft dat God zijn belofte in jouw leven zal vervullen. Het antwoord van ongeloof. Het antwoord van onverschilligheid. Dat je Gods belofte onbeantwoord laat. Dat je zonder God het leven door wil gaan. Zonder geloof leef je zonder Gods bescherming. En wie beschermt je dan tegen de gevaren die je onderweg zult tegenkomen? Als je dat tot het einde van je leven volhoudt, dan zal de zonde in je leven eens ondergaan. Maar dan volgt er in plaats van een nieuwe dag, een eeuwige nacht. Een eeuwige nacht waarin je ver bij God vandaan zult zijn. Waarin ook geen ladder meer zal verschijnen. Waarin geen weg meer naar God zal zijn. Nu is er nog de belofte van Gods Zoon. En een ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. God zal hem brengen in het land dat hij beloofd heeft. Daar zal geen nacht zijn. Daar gaat de zon niet meer onder. Amen. Laten wij eindigen met dankgebed. Heilige, drie enige Here, tot u komen wij aan het einde van deze dienst en wij danken u dat u ons uw woord geeft. Dat er verbinding is tussen hemel en aarde. Dat u, o Heer Jezus, naar deze wereld gekomen bent om de kloof te overbruggen die ons van u gescheiden hield. U liet het ons weten vanmiddag dat u ons wil doen leven in uw nabijheid, onder uw zegen en onder uw bescherming. En wij willen u bidden, wilt u ook zo in deze gemeente doorwerken met uw Heilige Geest, dat we ons zullen vastklemmen aan uw belofte, zodat we inderdaad zullen leven onder uw geleide, onder uw bescherming. Heren, wij bidden van u, geeft u ons zicht op de rijkdom van uw belofte, op uw gewilligheid, op uw liefde, om zondaren zalig te maken. Wilt u ons ook nabij zijn, ook in de komende week? U weet wat ons te wachten staat. U weet het als wij tegen deze week opzien. Als er dingen op het programma staan die we niet kunnen overzien. Wilt u geven dat we dan bij u zullen schuilen? En dat we het mogen weten dat u bij ons bent. Wilt u ons nabij zijn, ook als er vreugdevolle dingen verwacht mogen worden? Wilt u een zegen geven over de taken die voor ons liggen? Helpt u ons onze taken te verrichten. Geeft u ons kracht om te doen wat u van ons vraagt. En laat het ons verlangen zijn om u te volgen wat u ook van ons vraagt. Omdat we weten dat u goed bent en dat het goed is om dicht bij u te zijn. Houdt u onze ogen op uw gerecht, o Heer Jezus. En doe ons u volgen. Hoor onze gebeden. En neem onze dank aan. Wilt u ons ook alles vergeven, ook van deze dag, alles wat niet was naar uw heilige wil. Neem het weg, doe een verzoening over. En hoor ons gebed alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere gaan dienen met uw gaven. En daarna gaan wij zingen uit Psalm 91, de versen 1 en 5. Ik hoop dat ook uw antwoord zal zijn in de komende week. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies, daarom heb ik niets te vrezen. We zingen op Psalm 91, de versen 1 en 5. Gemeente, laten wij eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.